The Christian Journey. Op reis. Op reis met een bestemming. En daar hebben we over na mogen denken in vorige toespraken. De bestemming van het Vaderhuis. De bestemming om bij de Vader en de Zoon te zijn. Eindelijk thuis, mag je zeggen. De andere bestemming, daar willen we nog samen over nadenken, dat we de bruiloft van het Lam niet alleen maar zullen meemaken, maar dat we dat als de bruid mogen daar naar uit mogen zien. En als we daarover nadenken, dan zien we het toch uit. Maar ja, wanneer komt hij dan? Zoals Elisha ook vroeg. Wanneer weten we dat dan? En we hebben daar de vorige keer bij de toespraak van Philip Nunn al over nagedacht. Hoe mogen we hem verwachten? En ook vandaag willen we erover nadenken. Het teken van zijn komst. Iemand komt. Wij passen vrijdags altijd op onze kleindochter Noek. En die wordt de ene keer door papa Douwe en de andere keer door mama Janneke gebracht. Het is altijd zo'n beetje ergens tussen 8:30 en 9:00. Meestal is papa Douwe wat vroeger dan mama Janneke. Maar ze laten altijd ook wel een beetje weten wanneer ze komen. Dus we weten wel ongeveer wanneer we Noek mogen verwachten. En we zien er echt naar uit. Dus wat we het liefst willen, is dat we gewoon de deur open hebben en haar ontvangen. En dat we voorkomen dat ze moet aanbellen en moet wachten tot de deur open gaat. Maar ja, het rare is dat zelfs als je weet ongeveer wanneer ze komt, zelfs als je een appje krijgt van we zijn er om 8:35, overkomt het me nog dat ik denk van, oh, ik heb nog wel wat tijd. En ik zit dan achter mijn pc of ik denk van, nou, ik kan nog net gaan douchen en ik sta onder de douche en tring, de bel gaat. Of Linda, die staat al wel voor de deur, maar ik sta er niet. Je kunt zomaar een teken toch missen of niet klaar zijn. Teken, eigenlijk zie je het woord betekenis. Een teken betekent wat. Het is een aanwijzing, een bevestiging, een richtinggever. En in de Bijbel zie je dat woord teken een aantal keren terugkomen. Ook op een heel gewone manier. Als ik denk aan het teken wat de engelen aan de herders vertellen. Je zult een kindje vinden in doeken gewikkeld in een voerbak. Is dat een heel gewoon teken. Maar het was wel de bevestiging voor de herders dat ze bij het goede kindje waren. Actief, ja niet zo'n leuke, is Judas. Die zegt, ik zal Jezus een kus geven als teken dat hij het is die je gevangen moet nemen. En Paulus in zijn brieven, die schrijft ergens van, deze handtekening van mij, die is het teken dat het echt een brief van mij is. Natuurlijke tekenen. Maar we weten ook, er zijn een aantal tekenen die zouden wij dan bovennatuurlijk noemen. In de zin van wonderen en krachten. En als we denken aan wonderen, dan weten we dat de Heer Jezus die gedaan heeft ook om de mensen te helpen. Maar die wonderen zijn ook een teken. En met name de evangelist Johannes, die schrijft daarover. Die zegt, ik heb een aantal van die wonderen geselecteerd omdat ze tekenen zijn die laten zien dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Dat Jezus echt de Christus is, de Zoon van de levende God. En zo schrijft ook Paulus over het feit dat hij de wonderen en krachten, de tekenen van een apostel, heeft laten zien. Dat hij dus echt door de Heer Jezus als apostel gestuurd is. Tekenen die iets bevestigen, zodat je zekerheid hebt, ik ben op de goede plaats, of dit is het goede, of ik ben er dichtbij. Zo zijn er dus ook tekenen die wijzen naar de toekomst. En daar wil ik een paar van noemen. De bekendste uitdrukking, althans voor iedereen die een beetje in de toekomst op het evangelisch erf of christelijk erf is ingewijd, die heeft het dan natuurlijk over de tekenen der tijden, oftewel de tekenen van de tijd. En dan denken we meestal aan datgene wat in het plaatje uitgebeeld staat, van oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, corona, van allerlei andere dingen, erge dingen. En dan hebben we het meestal over de tekenen van de tijden. Wist je dat die uitdrukking tekenen van de tijden maar één keer in de Bijbel voorkomt? Eén keer. En daar, in die keer, heeft het eigenlijk helemaal niks te maken met de toekomst. Laten we dat eens lezen. De Farizeeën en de Sadduceeën die kwamen naar hem, naar de Heer Jezus, toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zeggen jullie, mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet je wel te onderscheiden, maar de tekenen van de tijden, die onderscheid je niet. Als je dat hier zo leest en op je laat inwerken, dan is het duidelijk dat de Heer Jezus eigenlijk niet spreekt over de toekomst, maar voor ons over het verleden, over toen, over zeg maar toen hij daar was, het hier en nu. En over het feit dat de schriftgeleerden hem een teken vroegen en dat hij zegt van ja, maar heb je de Bijbel gelezen? Herken je de tijd, en dat is eigenlijk de geschikte gelegenheid, het goede moment, herken je dat niet? Herken je dan niet dat dit het moment is dat de Messias tot jullie gekomen is? En dan moet ik eigenlijk denken aan die schriftgeleerden toen Herodes de wijzen op bezoek kreeg en dacht wat moet ik ermee, riep hij de schriftgeleerden. En die schriftgeleerden die kwamen en die wisten Herodes en de wijzen precies te vertellen waar de Messias geboren zou worden. En ze wisten ook waarom ze dat wisten. Ze konden wijzen, Micha, lees het daar maar na. Maar ze bleven op hun stoel zitten. Wie kwamen erbij, de Heer Jezus, het kindje in de kribben? Ik heb er al even naar gewezen. Het waren de herders, die kwamen er. Herders die misschien, ja, ik zal niet zeggen dat ze niks van de Bijbel wisten, maar veel minder dan de schriftgeleerden. Maar zij kwamen. En voor mij zit er al een waarschuwing in, met in die uitdrukking van de tekenen der tijden. Ik kan alles in elkaar zitten schuiven en precies weten wanneer en hoe en alles rondom de komst van de Heer. Maar ik ben liever een knielende herder dan een alleswetende schriftgeleerde. Liever een knielende herder, een aanbiddende herder, dan een alleswetende, maar op zijn krent blijvend zittende schriftgeleerde. Maar ja, zijn er dan helemaal geen tekenen? Zeg je eigenlijk van, je moet daar helemaal niet op letten of zo? Nee, dat bedoel ik niet te zeggen. Want die uitdrukking is natuurlijk wel heel algemeen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus ook naar ons toe van, herken je de tijden? Weet je wat voor tijd het is? Waar het tijd voor is, zoals wij dan wel zeggen. En wat dat betreft is gewoon goed om ook op de actualiteit te letten. En ik ben opgegroeid met de kreet die zegt, lees de krant met de Bijbel in je hand. Dat wil zeggen dat je eerst je Bijbel leest en dat je dan de krant gaat lezen onder het licht van die Bijbel. En niet andersom dat je de krant gaat lezen en het dan gaat inlezen overal in de Bijbel. Want ik denk dat er dan gebeurt dat je heel veel speculaties krijgt en vanuit die speculaties heel veel complottheorieën. En wie de schoen past, die trekken hem aan. Lees de krant met de Bijbel in je hand. Ik kom erop terug. Twee andere tekenen die in de Bijbel genoemd worden, ook in verband met de toekomst, zijn deze twee uitdrukkingen. Het teken van uw, dat is van Jezus' komst. In de Matteüs vinden we dat. En jullie begrijpen, dat is ook de achtergrond van de titel van mijn toespraak geweest. En het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren. Dat vind je in Lucas. En eigenlijk vind je het in dezelfde situatie, in het verslag van Matteüs, de ene uitdrukking, en in het verslag van Lucas, de andere uitdrukking. En ik wil in deze dienst wil ik inzoomen op dat gedeelte in Matteüs. En wil ik kijken naar Matteüs 24 en 25. Jullie begrijpen, Matteüs 24 en 25 helemaal lezen in deze dienst, dat gezien de tijd die we ervoor uittrekken, kan dat niet. Ik hoop dat jullie misschien door de aankondiging en de nieuwsbrief het hoofdstuk gelezen hebben. En anders, dan zou ik zeggen, doe dat na afloop van de dienst vanmiddag of in de komende weken eens een keer. En neem deze presentatie, die komt ook op de website van de Bron, neem deze presentatie erbij om de gedeelten waar ik naar verwijs, om die gewoon nog eens te lezen. Matteüs 24, is eigenlijk een vraag en antwoord. En ik wil beginnen met te lezen het eerste stukje van Matteüs 24. Ik hoop dat je ook een Bijbel bij je hebt om mee te lezen. En ook thuis mag je je Bijbel open doen, dat is helemaal niet verkeerd. Als je de rust hebt te midden van de gezin en alle kinderen die om je heen zwermen, is het misschien niet altijd even makkelijk. Dan luister gewoon met de kinderen terwijl ik voorlees. Hoofdstuk 24 van Matteüs, vers 1. En Jezus ging naar buiten en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Hij nu antwoordde en zei tegen hen, zien jullie dit alles niet? Voorwaar, ik zeg jullie, er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst? Teken van uw komst. En van de volleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, kijken jullie uit dat niemand jullie misleidt, want... puntje, puntje, puntje. De aanleiding voor deze gebeurtenis, dit vraag en antwoord, is dat de discipelen, terwijl ze de berg opliepen naar de Olijfberg, naar de top opliepen, dat ze omkeken en het schijnt, ik ben nooit in Israël geweest, dus ik weet het niet, maar het schijnt dat je daar een fantastisch uitzicht hebt op de plek waar de tempel toen stond, nu moeten we zeggen, heeft gestaan. En de discipelen die keken naar en dat het geweldige complex, de tempel van Herodes, daar is 46 jaar over gebouwd. Dus veel langer nog dan Salomo over diensttempel bouwde, 7 jaar. Het moet een geweldig, indrukwekkend complex geweest zijn. En de discipelen die keken om en die zeiden tegen de Heer Jezus van Heer, kijk eens, wat een geweldige tempel. En Jezus zegt, er blijft geen steen op de andere. En dan komen ze boven, op de berg. En de discipelen, die hadden kunnen denken van nou, ja, ook wat. Maar goed, wij hebben hier van alles nog te doen. Wij gaan door wat er allemaal gebeuren gaat. Laat maar, wij werken ons werk voor de Heer wel. Nee, de discipelen die vragen. Die vragen waarom? Die vragen omdat de tempel, verbonden met hun godsdienst, hen aan het hart gaat. Maar die vraag die gaat ook over wat de Heer gaat doen. Die heeft te maken met de toekomst van de Heer. Daar zijn ze in geïnteresseerd. En daarom vragen ze een les. Ze stellen 3 vragen, zou je kunnen zeggen. Wanneer zal dit gebeuren, namelijk die verwoesting van de tempel? En wat is het teken van uw komst? Wanneer weten we van, ja, u komt of u bent er? En van de volleinding van de eeuw. Ik moet zeggen, toen ik in de voorbereiding dit weer las, dat ik eigenlijk dacht van, hé, het teken van zijn wederkomst, dat is toch wel apart dat de discipelen daarnaar vragen. Want de discipelen die beseften eigenlijk zelfs nog niet dat de Heer echt zou sterven, terwijl de Heer het zo vaak gezegd had. Zouden ze dan wel begrijpen dat hij weg zou gaan en terug zou komen? En dit is ook nog voor, zeg maar, handelingen, voordat de Heer naar de hemel is gegaan. Maar toen bedacht ik van, wacht even, maar ik lees daar iets in, namelijk een wederkomst met mijn ogen. Maar ik denk dat de discipelen dat helemaal niet zozeer bedoeld hebben van, de Heer gaat naar de hemel en hij komt terug. Maar dat het veel meer te maken heeft met eigenlijk wat vlak hiervoor de Heer Jezus gezegd heeft. Als je Matteüs 23 leest aan het eind, dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk klaagt, bedroefd is over Jeruzalem, dat de tijd, het goede moment dat de Heer kwam, niet heeft herkend. En dat ze, terwijl de Heer hem wilde, voor hen wilde zorgen, zoals een hen voor de kuikens, dat zij het niet wilden. En dan zegt hij aan het eind, vers 39, ik zeg jullie, jullie zullen me van nu af geenszins zien, totdat je zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En ik denk dat de discipelen die woorden nog in hun oren hebben gehad. En dat als ze vragen naar de komst van de Heer, dat ze dus dat bedoelen van Heer, wanneer zal dat dan gebeuren dat u komt en dat Jeruzalem u zal aannemen? En zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wat is het teken van uw komst? En van de volleinding van de eeuw. En daar zullen ze erbij aan gedacht hebben dat als de Messias komt, dan is het einde van de periode dat de volken over Jeruzalem regeren. Jeruzalem, het volk Israël, de staat Israël, of staat, ja, ik moet zeggen, het land Israël, hè, dat is overheerst geweest door verschillende volken en op dat moment door de Romeinen. En ze zagen er naar uit dat de Messias zou komen en dat die periode afgesloten zal worden en dat er een nieuwe periode zou beginnen van het rijk van de Messias, het koninkrijk van God. En wanneer zal dat zijn? Bijzonder is, ja wat heet, dat de Heer Jezus antwoord geeft. Waarom ik dat zo zeg? Nou, de Heer Jezus die vertelt ons niet altijd alles wat wij willen weten. Als je in Handelingen leest, vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus, dan vragen de discipelen van, Heer, gaat u nu het koninkrijk van Israël oprichten? En dan zegt Jezus, geeft hij eigenlijk geen antwoord. Dan zegt hij in die zin van, nou die tijd wanneer dat is, dat hoeven jullie niet te weten. Maar ik heb een andere boodschap voor jullie. Maar hier gaat hij echt op de vragen van de discipelen in. Maar hij begint met een waarschuwing. Laat niemand je misleiden. En waar zit die misleiding in? De Heer Jezus komt er in zijn antwoord 2 keer op terug. En die misleiding die heeft te maken met valse profeten, valse Christussen. En die treden op juist in een tijd waarin er allerlei verwarring en verdrukking en ja, ernstige dingen gebeuren. En mensen misschien zelfs wel radeloos zijn. En hoe makkelijk dat ze dan achter valse profeten aanlopen. En we weten het gebeurt, zeker als er een bijzonder iets, een ernstig iets verwacht wordt. Denk aan de millenniumwisseling en dergelijke. Dat er mensen zijn die anderen achter zich meenemen en op de een of andere manier achter een berg, op een berg of in een eenzaam huis of wat dan ook gaan zitten en de komst van het einde of wat dan ook afwachten. Misleiden. We kunnen gemakkelijk misleid worden. Laat je niet misleiden. En hoe kun je niet misleid worden? Gewoon door de woorden van de Heer Jezus ter harte te nemen. Door de woorden van God, de Bijbel, ter harte te nemen. Die te lezen en te kijken wat zegt God er nou over. Laat je niet leiden door de krant. Laat je leiden door Gods woord en lees dan de krant. Het antwoord van de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk in 4 delen is. De Heer Jezus geeft aan van, er zullen eigenlijk, ja, als je kijkt naar het einde, algemene tekenen zijn. Je zult ze eigenlijk altijd horen. Oorlogen, vervolging, geruchten van oorlogen, dat soort dingen. De dingen die wij vaak benoemen onder de tekenen van de tijden, die zijn er altijd. En sommige mensen die zeggen het aantal oorlogen neemt toe. Anderen die zeggen, we weten er veel meer van, maar als je het echt bekijkt, dan is het eigenlijk minder. Het is een heel vaag iets. Wat ik wel, als ik erover nadenk, apart vind, en wat me wel iets aanspreekt, is dat de vluchtelingenstromen door oorlogen, naar mijn beleving, nog nooit zo groot zijn geweest. Maar Jezus zegt van, dit zijn tekenen, maar het is nog steeds niet het einde. Maar wat hij wel zegt, is dat naar het einde toe, dat de prediking van het evangelie van het koninkrijk belangrijk is. En dat vind ik wel opmerkelijk, dat de Heilige Geest, misschien ook juist in onze tijd, zo zie ik het, zo ervaar ik het, ook de prediking van het evangelie van het koninkrijk nadrukkelijk op Gods agenda plaatst. En hij zegt, de Heer Jezus, en dan komt het einde, dan zitten we dus heel dichtbij. En dan zoomt de Heer Jezus vervolgens op dat einde in en vertelt over de gruwel van de verwoesting, de grote verdrukking en een heel zware tijd, maar zegt, wees niet bang, want dan kom ik eraan. En vervolgens zoomt hij op die komst in en wat dan de tekenen zijn, dat je echt, want daar gaat het eigenlijk om, niet zozeer het teken van, dan is er bijna, de tekenen aan de hemel zijn dat wel, maar veel meer van het teken van, ik ben het. Want er zijn veel mensen, valse christenen, die zullen zeggen, ja, maar ik ben het, ik ben het. En de Heer Jezus zegt, je zult het niet missen dat ik kom, er ben. En tenslotte eindigt hij nog met een les. En ik wil op deel 2, 3 en 4, om zo te zeggen, nog iets verder inzoomen, nog iets verder ingaan. En daarvoor wil ik met jullie lezen, Matteüs 24, vanaf vers 15. 24 vers 15. Wanneer je dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen. Laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat je vlucht niet 's winters of op Sabbat gebeurt. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geenszins meer zal komen. Als de Heer inzoomt op dat einde, dan noemt hij de gruwel van de verwoesting in Daniël. Wie van jullie heeft het boek Daniël wel eens in zijn geheel zo gelezen? Er zijn een aantal, gelukkig. De meesten die kennen het boek Daniël wel. En Daniël, zeker het eerste deel met Daniël die pal stond voor God. En hoe God hem dan ook uitredde en zijn vrienden uit verschillende situaties. Dat is geweldig. Dat is heel mooi. En op kinderen, eigenlijk bij de kinderbijbel, lees je die verhalen al. Maar het tweede deel van Daniël is veel onbekender. Het is opmerkelijk dat juist die delen in de Bijbel, die wij best wel moeilijk vinden, dat daar speciaal op van gezegd wordt, lees dat nou. Het boek Openbaring. Zaligheid die leest of voorleest, het boek Openbaring. En hier de Heer Jezus, hij die het leest, let erop. Dan zegt de Heer Jezus ook van, lees die profetie van Daniël maar eens en let er dan op als je dit tegenkomt. Waar kom je dat dan tegen? Nou, er zijn twee plekken in Daniël waar je dit tegenkomt en ik wil de ene ook met jullie nu lezen. Die staat hier. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen 1 week lang. De helft van de week zal hij offers nog gaven laten brengen en bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn. Daar in zwart, natuurlijk omdat het een gruwel is, vind je eigenlijk dat waar de Heer naartoe verwijst. Totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. Je moet dit stukje natuurlijk in zijn verband gaan lezen. De Heer Jezus zegt, wie het leest, let erop, dan moet je het hele verband lezen. En dan kom ik terug op eigenlijk de toespraak die Philip Nunn ook 2 weken geleden heeft gehouden. Met dit plaatje, wat ik een beetje verder uitgewerkt heb. Omdat in deze profetie van Daniël sprake is van een week, die voor zover ik dat zie, bedoeld is eigenlijk als een jaarweek. Dat wil zeggen dat elke dag van die week staat voor een jaar. Dus dat het eigenlijk over een periode van 7 jaar gaat, waarin in de helft van die periode in feite de offerdienst, die blijkbaar tot dan toe gedaan werd, stopt. En dat er in plaats daarvan een afgodsbeeld, een verwoestingbrengende gruwel te zien zal zijn op het altaar. En als je dat vergelijkt met wat Philip 2 weken geleden heeft voorgelezen uit 2 Thessalonicenzen 2. De wetteloze die zich in de tempel zal zetten en zich zal laten aanbidden als God. En de kenners onder jullie weten ook dat in Openbaring daarover gesproken wordt. En als je dat samen met elkaar verbindt, schrift met schrift vergelijkt, dan zie ik dat in ieder geval als dat over eigenlijk dezelfde persoon gaat. Dat hij, met wie dit citaat begint, de antichrist, de wetteloze is, de man die tegen God opstaat. En dat hij dus halverwege die periode die gruwel van de verwoesting zal oprichten. En zegt de Heer Jezus, dat moment, wat denk ik eigenlijk niet te missen zal zijn, dat moment is ook het begin van de grote, wat wij dan de grote verdrukking noemen. En waarom noemen wij hem de grote verdrukking? Omdat de Heer Jezus zegt, het is een grote verdrukking zoals er nog nooit geweest is en nooit zijn zal. Het is een verdrukking die, als je het verband ook leest, heel sterk te maken heeft met het Joodse volk. De Heer Jezus heeft ook over van, als het gebeurt, laten de mensen die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En bid dat het niet op het Sabbat gebeurt. Typisch iets voor Joodse volgelingen van Jezus. Maar ja, grote verdrukking. Maar wat de Joden dan meegemaakt hebben in de Holocaust, is dat dan niet verschrikkelijk? Ik zal de laatste zijn om te ontkennen hoe verschrikkelijk dat was. Maar hoe erg wij soms ook is wat wij doen, helaas is het ook zo dat het bijna altijd nog erger kan. En het andere is dat ik ook denk dat het ermee te maken heeft dat deze verdrukking, wat de Heer bedoelt, een verdrukking is in het land zelf. Dat de Joden in het land zelf, de gelovige Joden, de Joden die God willen volgen, die trouw willen zijn, als het merendeel van de Joden die Antichrist zal volgen en in feite meedoet aan die gruwelijke afgodsdienst, dat die Joden zwaar vervolgd zullen worden. Maar, zegt de Heer Jezus, ik gaf het al aan, dat hij ook zegt van jongens, dit gaat niet eindeloos door. Dan weet je, ik zal komen. En dan zoomt hij verder in ook op die komst. Dat was fout. Ik wil met jullie lezen een stukje verderop. Matteüs 24, vers 29. Er stond nu na die dagen, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. De Heer Jezus die geeft hier aan dat als dan die grote periode, die zware periode is aangebreken, dat het zal stoppen, eindigen, doordat Hij komt. Zoals Daniël ook al gezegd had, er komt een eind aan. Het zal eindigen omdat Hij komt. Maar het zal met een geweldige tekenen, die denk ik ook eigenlijk bovennatuurlijk zijn, wat God aan de hemel doet. En wat ook al voorzegd is bijvoorbeeld in de profeet Joël, die tekenen zullen er zijn vlak voordat de Heer Jezus komt. En dan komt Hij, dan verschijnt Hij. Hij verschijnt, zegt Hij, op de wolken. En misschien is dat wel iets wat de discipelen toen verbaasd heeft. Zoals ik al zei, als wij zeggen van wat is het teken van uw komst, dan denken we aan de wederkomst. Dan denken we eraan, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan en de engelen die hebben gezegd zoals Hij wegging, op een wolk, onttrokken aan hun gezicht, zo komt Hij terug, met de wolken. Maar dat wisten de discipelen toen nog niet. Ze hadden misschien wel iets kunnen weten. Als ze Daniël, weer Daniël, hadden gelezen, misschien hebben ze dat ook wel gedaan, dan hadden ze in Daniël 7 kunnen lezen dat er geprofeteerd werd, voorzegd werd, dat er een zoon des mensen op de wolken naar God, de oude vandaag, naar God toe zou gaan om het koninkrijk te ontvangen en het koninkrijk te vestigen. Dus dat daar ook al sprake is van iemand die op de wolken komt om het koninkrijk op te gaan richten. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Ik zal komen, niet terwijl ik hier nog op aarde leef met jullie en dan naar Jeruzalem gaan, maar ik zal terugkomen vanuit de hemel op de wolken en dan zal ik het koninkrijk oprichten. En dat zal het moment zijn dat het vrederijk aanbreekt. Dat is ook een van de mooie dingen waar wij naar mogen uitkijken, ook voor deze wereld, voor de anderen. Het vrederijk zal aanbreken als Jezus komt, zijn koninkrijk. En dan koppelt de Heer Jezus daar nog een les aan. Vers 32 van hoofdstuk 24. Leer nu van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet je dat de zomer nabij is. Zo ook jullie. Wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren, weet dat het nabij is. Voor de deur. Nabij. Voor de deur als deze dingen gaan gebeuren. Of als deze dingen hun schaduwen al vooruitwerpen. Ik vind het heel bijzonder dat in een boekje, dat is uitgegeven in 1866. Dus eigenlijk nog voor de vorige eeuw. Een boekje waarin mensen geschreven hebben van als wij Gods woord, het profetisch woord, lezen en als we dat goed begrijpen, dan denken wij, kunnen we niet anders dan concluderen dat er een aantal dingen nog zullen gebeuren voordat, in de toekomst. Bijvoorbeeld dat het volk terug zal komen, het volk Israël, de Joden, terug zullen komen in Israël, maar in ongeloof. Dat de tempel verwoest, die nu verwoest is, herbouwd zal worden. Dat dachten ze juist om wat wij gelezen hebben. De antichrist zal een beeld in de tempel zetten. Dus er zal een tempel moeten zijn. En hij zal een offerdienst laten ophouden. Dus blijkbaar zal die offerdienst eerst ook hersteld worden. En zo hebben ze een heel aantal dingen geschreven van, wij denken dat dat gebeurt. Uitdrukking, lees de krant met de Bijbel in je hand, lees eerst die Bijbel. Kijk, wat zegt de Bijbel? En kijk dan, wat zie ik? En dan denk ik van, het is heel bijzonder de tijd waarin wij nu leven. Want we zien het gebeuren, we hebben gezien dat, ja, misschien sommigen van jullie vinden het alweer lang geleden, het is in mijn leven gebeurd, nee, vlak voor mijn leven gebeurd, maar het is wel heel actueel, ja, zo ben ik ook weer nog niet. 1947, 48, dat de staat Israël is opgericht. En we zien ook, als we wat breder kijken, dat ze zijn toen in ongeloof. En als je een orthodoxe Jood vraagt naar wat hij van het volk Israël vindt, dan zal hij zeggen, het is een volk in ongeloof. Maar wat we ook zien, is dat bijvoorbeeld het deksel wat ten dele op het volk ligt, dat je eigenlijk ziet dat dat langzaam maar zeker er ook al afgehaald wordt. Dat er steeds meer Joden de Heer Jezus als hun Messias herkennen. En die andere dingen die ik hier noem, herbouw van de tempel, herstel van de offerdienst, als je er een beetje over leest en zo, dan zie je dat dat echt bij de orthodoxe Joden leeft. En dat ze, als om wat voor reden, opeens die moskee vernietigd zou worden door een bom die per ongeluk verkeerd valt, of weet ik veel. Ik ben hier geen profeet, hè, even voor de duidelijkheid. Maar als er wat gebeurt, dat ze klaarstaan om de tempel te herbouwen en de offerdienst te beginnen. We zien het gebeuren. En als je het ziet gebeuren en de schaduwen zich al vooruitwerpen, dan is het niet zo dat de Heer zegt van nou, dan weet je dus dat het hele zware tijden gaan worden. Dat is wel zo. Laten we daar ook op bereid zijn. Wij denken soms van de grote verdrukking is ver weg. Dus wij hoeven niks te lijden en zo. Nou, dat is gewoon onzin. Dat weten we ook. Maar dat is ook zo. Maar wat de Heer zegt is, als het allemaal gebeurt, weet dan dat de zomer nabij is. Weet dan dat ik zo kom. Weet dan dat het vrederijk er zo aankomt. De zomer is nabij. Daar mogen we naar uitzien. Opmerkelijk is dat de Heer dan nog niet stopt. Wij zouden dan zeggen van nou, hebben we ons antwoord. Oké. Maar de Heer die koppelt er toch nog een paar lessen aan vast. 4 waarschuwingen. Hij waarschuwt door te vergelijken met de tijd van Noach. Die 4 waarschuwingen trouwens, die hebben eigenlijk allemaal ook dezelfde teneur, dezelfde tendens. De eerste is de vergelijking met Noach. En dat hij zegt, ja, Noach, hè, die ging in de ark, die wist het. Maar de anderen, die hadden het helemaal niet in de gaten, totdat de zondvloed kwam. Hij vergelijkt het met wijze of boze slaven. En het effect van het wel of niet verwachten van de Heer. En die boze slaaf, dat is niet zozeer iemand die, bijvoorbeeld door ander onderwijs, ja, de Heer verwacht op de jongste dag en dat misschien wel wat verder weg is. Hoewel ik dat ook jammer vind. Maar het typische is, of het kenmerkende dus, van die boze slaaf, dat hij in zijn hart zegt, mijn heer, die blijft wel uit te komen. Eigenlijk zegt hij van, daar heb ik helemaal niks mee te maken, daar reken ik niet op en daar hou ik geen rekening met mijn heer. Dat is het hart van die boze slaaf. Omdat hij hem niet meer verwacht, niet meer naar hem uitkijkt. En dan komt de Heer ook onverwacht. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden die we op het filmpje ook zagen. En de kern is, heb je wel of geen olie? Zorg dat je olie hebt. Zorg dat je de Heilige Geest hebt, dat je een relatie met de Heer hebt. Maar ook daar weer, wees wakker. En tenslotte de gelijkenis van de talenten waarbij we opgeroepen worden om de Heer trouw te dienen. En dat we ook mogen weten dat Hij onze trouw zal belonen. Maar ook de waarschuwing in zit, hoe ken je hem eigenlijk? Ken je hem wel echt? Of ben je eigenlijk meer als die slechte en luie slaaf? Je noemt je wel een christen, maar je kent de Heer eigenlijk niet echt. En je denkt dat hij een veel eisende Heer is. En eigenlijk doe je niks met datgene wat hij je heeft toevertrouwd. En dat is niet best. Maar in al die gelijkenissen is de dragende tendens van, wees wakker, wees waakzaam. Ik kan elk moment komen en dien mij vanuit die houding. En zo wil ik eindigen met 5 gewetensvragen. Aan jou en mij. Eerste is, weet je het allemaal precies? Of kijk je er ook echt naar uit. Een verwachtende herder of een alleswetende schriftgeleerde. Het tweede is, en dat is een vraag eigenlijk voor ons in onze egocentrische tijd, waarin, daar worden wij als christenen ook door beïnvloed, dat het om ons gaat. En ook dat het om ons welzijn gaat in het christendom. En dat het, en de Heer heeft ons welzijn voor ogen, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar dat het alleen maar om ons gaat. En ook in de toekomst van, we zijn in de hemel, wij zijn, enzovoort. En wij worden bewaard voor. Vraag, hebben jij en ik ook interesse in de dingen van hem, in zijn komst en wat het voor de Heer Jezus zal betekenen. Kunnen we ook in onze gedachten de Heer Jezus centraal zetten? Dat heeft natuurlijk alles mee te maken, daar begint het mee, met heb jij een levende relatie met de Heer? Heb je hem aangenomen? Heb je de olie van de Heilige Geest, die ook de Heilige Geest, die de verbinding met God de Vader en met God de Zoon is, heb je die? Verwacht je, verwacht ik, de Heer echt elk moment? En terwijl ik hem verwacht, dien ik hem en mijn medevolgelingen en de medemensen om mij heen ook van harte. En als we daar samen, jij en ik, misschien in bescheidenheid, maar toch van harte ja op kunnen zeggen, dan kunnen we ook van harte meezeggen, amen, kom Heer Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat we zo mogen eindigen met het tegen u te zeggen, Heer. Amen, kom. We mogen uitzien naar uw komst en dat mogen we beseffen dat we zullen zien hoe u ook alles tot volheid zult brengen en hoe uw regering zal beginnen. En hoe ook u erkend zult worden door alle mensen en elke knie zich voor u zal buigen. En we dat mogen meemaken, wij die nu al onze knie voor u mogen buigen. Ik wil het nog een keer zeggen. Amen, kom Heer Jezus.